Ik lees u voor uit de Heidelbergse Catechismus, de 14e zondagafdeling. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus. Daar vraagt onderwijzer in vraag 35, wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En hij antwoordt daarop dat de eeuwige Zoon God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heilige Geestes aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad Davids zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En hij antwoordt daarop dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Schreef hij hierboven als onzer een. En let in de eerste plaats erop, hij bleef die hij was. In de tweede plaats, hij werd die hij niet was. En let in de derde plaats op de baten voor zijn kerk. Van zijn ontvangenis en geboorte uit de maagd Maria. Verleden week hebben we al tamelijk breedvoerig stilgestaan bij de 35e en bij de 36e vraag en hun antwoorden. Maar we hebben voornamelijk gesproken uit die hand waarin de belijdenis heen wijst naar hem die ons vlees en bloed heeft aangenomen. En wij hebben gehoord dat er nu hoop en verwachting is voor vaders en voor moeders, ten aanzien ook van hun kinderen. En dat de hand des geloofs gaat wijzen naar die waarvan de belijdenis spreekt, die ontvangenis van de Heilige Geest. Zodat de ogen worden afgewend van het zichtbare en van onze dood en ellende waarin ook onze kinderen ter wereld komen en dat er hoop en verwachting is van diegene die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. We hebben gehoord, zijn godheid is niet veranderd in mensheid. Maar hij heeft een waarachtige menselijke natuur aangenomen. Zulk een natuur, zegt de belijdenis, waarin gezondigd was. En hij is ook God gebleven. Door alles heen is zijn godheid nooit opgehouden. We hebben ook gehoord dat hij dus in waarheid is, de Zoon des mensen. En ook het ware zaad Davids. Hoe er in het Davidisch koningschap een ruimte en leemte overbleef. Want de uitnemendste daarvan moest toch gelden, is minder dan ijdelheid. En hoewel de koningen naar Gods hart geweest zijn, in zonderheid ook David en Salomo en Hiskia en nog anderen, nochtans schreeuwde hun koninkrijk om het, en hun koningschap om het ware zaad Davids. En hoe God nu alle eer en kracht van het schepsel opzij schuift. Hij heeft geen lust aan 's mans vermogen. David is nooit in staat geweest om het ware zaad Davids voor te brengen. Het ware zaad, dat is Christus alleen. Daarom is David niet de wortel van Christus. Maar Christus wordt genoemd de wortel van David en van Isaïe. Wij kunnen nooit de Heere Jezus verklaren uit David. of Salomo, maar wel andersom. Waarin hij zijn genade en goedgunstigheid betoond en bewezen heeft. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. En vanavond wilden wij daar toch gaarne nog een keer op terugkomen, hoewel we ook van de 36e vraag en het antwoord al een en ander opgemerkt hebben. Dan doen wij dat gaarne nog eenmaal. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat was de bate voor zijn kerk. De Heidelberger als praktisch leerboek en troostboek komt altijd weer terecht bij de nuttigheid. De bate, de troost. En dat spreekt dan daarin voor zichzelf dat wij door onze zonde afgestompte schepselen zijn. Die wel verstand hebben van allerlei dingen, maar die geen verstand hebben van Gods hemels en geestelijk koninkrijk. Daarom is het ook nooit overbodig als de Heidelberger uit de leer der zaligheid uit de Christus der schriften als het ware afdaalt en tot ons komt met de vraag, wat nuttigheid verkrijgt gij? Wat heeft het voor u in? En u kunt u zeggen, ik ben daar nog nooit zo bij bepaald geweest. Of ik heb daar nog nooit een indruk van gehad, het kan best zijn. Maar dan gaat de Heidelberger ons juist daarom ook onderwijzen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? In welk opzicht is het voor mij van belang? Voor u, voor de ganse kerk van de Heer Jezus Christus. Wat is nu de bate daarvan? Niet dat het wereldproces haar doorgang vinden. Niet dat er een tijd is hier waarin geboorte en dood elkaar af zullen wisselen. Maar welke bijzondere nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Gij, dat is een persoonlijk aanwijzend woord. Dat woord komt op de man af tot ons en vraagt ons of wij er ook mee gebaat zijn dat hij ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En dan gaat de Heidelberger zo wonderschoon opmerken dat hij onze middelaar is. Dat hij onze middelaar is. Wat wil dat zeggen? Dat hij in die weg der ontvangenis en geboorte, plaatsbekleder, borg, priester geweest is. Dat hij ook daar intussen beide getreden is. Dat hij ook daarin voor het rechtvaardig aangezicht God des Vaders ons heeft bedekt. Dat wil dit zeggen. Dat hij onze middelaar is, is zo duidelijk uitgekomen in zijn ontvangenis en geboorte. Want hij is bij het begin begonnen. Immers, gij zijt toch niet uit de hemel gevallen? U en ik zijn toch niet op de een of andere manier van een andere planeet op deze aarde gekomen? Wij zijn toch niet gelijk Adam en Eva in het paradijs als volwassenen geschapen? Maar u en ik, wij zijn ontvangen en geboren. En er is geen mens op aarde aan te wijzen die buiten die weg ter wereld gekomen is. Hoe groot het menselijk vernuft ook gaat, daar is nodig ontvangenis, daar is nodig geboorte. En onze ontvangenis en geboorte staat in het teken van zonde. Wij zijn in zonden ontvangen en geboren. Wil de Heidelberger ons daar dan mee zeggen in de eerste plaats, dat de manier waarop wij ontvangen zijn en geboren, dat dat zo vreselijk is? Dat kan wel zijn, maar dat is toch nog niet de klemtoon hier. Nee. Als hij zegt dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn, dan wil dat zeggen, wij derven de heerlijkheid Gods. En het leven van het mensenkind speelt zich af buiten de gemeenschap met God. En buiten de gemeenschap met God is alle andere gemeenschap. Of het gemeenschap is met de spijs en drank. Gemeenschap met elkander als man en vrouw. Gemeenschap in liefde van ouders en kinderen. Gemeenschap in het burgerlijk en maatschappelijk leven. Buiten de gemeenschap met God die wij derven, staat alles in het teken van de zonde. Daarom hoeven wij niet zo diep te gaan peuren, om terug te gaan denken aan de ogenblikken waarop wij en onze kinderen ontvangen werden, om daarin breedvoerig uit te gaan meten, misschien over het wel of niet geoorloofde der begeerte, en over allerlei andere dingen die daarbij komen. Maar het zij ons in de eerste plaats genoeg, alles wat buiten God gebeurt, is zonde. Dat is ook het ernstige juist, geliefde. Wanneer een mens in zijn godsdienstig leven een zondebesef heeft wat zich afspeelt in het kringetje tussen een pet en een fiets, zo erg. Je zult zeggen, ja, daar lach ik om, dat kan wel. Maar zo erg is dat toch ook? Want dat vertoont meestal naar buiten uit dat er van het waarachtige zondebesef zo weinig gevonden wordt. Want als er waarachtig zondebesef komt, dan wordt mijn zijn, mijn verblijf op aarde, dat ik er ben, dat ik op de wereld ben, dat is alreeds in het teken van de zonde. Of ik dit doe of dat niet doe, alles wanneer wij buiten God zijn, is zonde. Ik heb dat wel eens verduidelijkt. Je kunt zeggen, ja, maar wat doet zo'n kind nu? Of wat doet die man of die vrouw nu? Denk dan eens aan de zonde van nalatigheid. Denk dan eens in, gij zegt, ja, wat doe ik nu? Dat is juist uw zonde. Dat is juist onze zonde en overtreding. Stel voor dat de Heere, en dat is waar, gij heeft ons gemaakt en niet wij. Hij heeft ons geschapen in het paradijs. Wij zijn van hem afgegaan en denkt u nu eens in. Hier in natuurlijke leven een kind dat zijn vader en moeder volkomen negeert. Net doet of dat ze lucht zijn. Hij slaat ze niet direct. Hij vloekt ze misschien niet uit. Wel nee, hij tat ze misschien niet, maar ze bestaan gewoon niet voor hem. Dan zeg je als vader, dat neem ik niet. Dan liever mijn huis uit, maar zo wil ik je niet hebben. Denk dan eens aan die hoge God en hoe wij dagelijks tegenover hem staan. Dat hij onze schepper is, onze maker. En wij doen net alsof hij niet bestaat. Alsof we met hem niets te maken hebben. Kijk, zie eens. Het gaat niet aan om te gaan spreken, wat heeft zo'n kind nu gedaan en wat doet die nu en wat doet die nu. Wij zijn zonde. Want wij worden geboren en verwekt buiten de gemeenschap Gods als gevallen mensenkinderen. Dat zonder besef, dat is veel dieper, veel groter. Door de kloof van die afgrond vallen de goede werken van het schepsel met al zijn stichtingen, al zijn inrichtingen, alles wat hij daar stelt, dat kon nog wel eens door die kloof wegvallen. Door de kloof van de afgrond van ons bestaan, welk ons scheidt van onze God. Daarom, geliefd, is alles zo betrekkelijk van mensen, van u en van mij. Ik en u, wij kunnen de waarheid zeggen en dat God zegt, je bent een leugenaar. En iedereen kan misschien zeggen, je bent een verleider en een leugenaar en dat God zegt, dat is de waarheid. Nee, dat zeg ik niet om alles door elkaar te gooien. Maar om dit te beklemtonen, in ons gelijk hebben wij nog ongelijk. Want wij alle, wij derven de heerlijkheid Gods. Goed, wij zijn ontvangen. Wij zijn geboren. En daarin staan wij als schuldigen voor God. Wij kunnen ons kind lief hebben. Het kan een vrucht zelfs zijn van de liefde tussen man en tussen vrouw. Maar als je nu niet verder kunt zien, en als we nooit in ons leven zien de bodemloze put, de ellende die eraan verbonden is, een mens ter wereld, een mens die buiten God en zijn gemeenschap geboren wordt. Ach, wat is het dan eigenlijk alles betrekkelijk. Want nog een paar jaar en dan zeg ik bij je eigen, ik wou dat ik je nooit gezien had misschien tegen die jongen. En tegen dat meisje dat misschien alles eraan geeft, zeg misschien dat je de dag zou kunnen vervloeken waarop ze het levenslicht aanschouwde. Dat is de aardse gevolgtrekking van het aardse aanzien der dingen. Dat is ook heel begrijpelijk hoor. Maar je voelt wel aan, er wringt iets in dat leven. Wij zijn van het begin aan verdorven. Wij zijn van begin af verkeerd. Het voorwerp van Gods toorn. Reeds van het uur van ons ontvangen is af. En nu heeft de Heidelberger heeft dat wonder van God gemeld dat hij ontvangen is en geboren. En nu als het ware strekt hij zijn arm uit en zegt dat hij onze middelaar is. Hij, die allerdierbaarste en beminnelijkste zoon Davids, die tegelijk God uit God te prijzen is in der eeuwigheid. Kijk, en daarin komt nu zulk een wonderlijk geheim openbaar. Dan kun je naar je kinderen kijken en je kunt er je eigen in zien. Je kunt er ook de duivel in zien. Maar je kunt er ook nog iets anders in zien. Dat hij onze middelaar is. Dan mag hij ze weer omhelzen. En dan mag je ze weer in je armen nemen. En dan mag je stem bedwingen van tranen, van geween en de ogen van tranen. Dat hij onze middelaar is. Ja, kinderen. En als je een vader hebt die mocht blikken op het heilgeheim en een moeder van Gods eeuwig trouw en zout verbond. Dan pakt hij jullie er ook bij. En dan zegt hij niet als er is één, of als er is twee van, en voor jou heb ik nog nooit wat gehad. Maar dan in het verborgene pakt hij in zijn arm en zegt dat hij onze middelaar is. Een middelaar van verzoening, een middelaar ter bedekking. Nee, dit betekent hier niet dat hij een bemiddelaar is om een goed woordje te doen. Maar dat hij er middenin gekomen is. dat de Vader in zijn toren ons en ons zaad vervloekt. Gelijk we gehoord hebben hoe Adam en Eva in het paradijs zulks hebben gevoeld, want ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ze hechten zich vijgenboombladeren. Dat hij nu tussen die God en het schepsel dat intuïtief gevoelt, ik ben een bronader des doods geworden, dat hij zijn zoon er middenin zet. Dat hij zijn zoon er tussenin zet. En dat hij gaat beginnen om ons arme en ellendige op te rapen van het begin af. Als hij als volwassen mens geboren zou zijn geweest, waar bleef dan de boetedoening? Waar bleef dan de straf die ons de vrede aanbrengt? Hoe zou het mogelijk zijn? Maar nu begint hij daar waar wij ook wat de tijd aanbelangt ook beginnen. Dat is met onze ontvangenis. En als wij nu die lijn een ogenblik doortrekken, geliefd, we hebben er al iets van gezegd, maar hetzelfde te zeggen zijn u niet verdrietig. We trekken die lijn een ogenblik door. Dat wij van nature dwazen zijn, missende de gemeenschap Gods, dan houdt dat in dat onze kinderen verwekt worden als bastaardkinderen. Dat wij de macht en de majesteit verloren hebben door God in het paradijs op ons gelegd. En niemand kan meer kinderen voor God voortbrengen. Niemand kan een zoon of dochter voortbrengen die beantwoordt aan zijn goddelijk recht. Maar ze zijn allen buiten hem in zonde en in dood geboren. Denkt u dat eens in? Nooit is er nog een echt kind op de aarde geweest. Uit ons. Adam was een man en Eva was een vrouw. Zij werden door God geschapen, volwassen. En toen zij kinderen kregen, waren het in de volle zin geen kinderen meer. Maar ze droegen hun beeld en hun gelijkenis. En de God van hun leven hebben zij niet verheerlijkt, nog gekend van nature. Kijk, zodoende behoorden wij in onze ontvangenis en geboorte verdacht te worden door God. En niet alleen verdacht, maar ook veracht. Wij zouden zelfs niet moeten kunnen halen tot aan de geboorte. Zodanig zijn wij voor God. Want wij hebben geen levensvatbaarheid meer. Wij hebben geen levensbron meer. Wij zijn afgesneden van de algoede fontein die ons leven is. En zie nu eens, gij zijt ontvangen, u en ik, wij zijn geboren. Waarom hebben wij de geest niet gegeven in moederschoot? Waarom zijn wij niet als duivelse geesten ter wereld gekomen? Waarom was er een plaats voor ons om gedragen te worden en neergelegd? Waarom was er zorg en liefde? Waarom? Omdat hij onze middelaar is. Omdat hij al heel kort na de ontvangenis, toen het zichtbaar werd voor de buitenomwacht, toen werd hij al verdacht. Toen werd hij al veracht. Toen werd hij nagewezen achter de gordijntjes in Bethlehem werd hij nagekeken. Maria, Maria, die een slet was in de ogen van haar omgeving misschien. Zeker wel. Maar in de diepste zin trof het niet Maria, maar het trof haar kind. Het trof onze middelaar. Al die smaadheid, die valt op hem. Jozef, hij verdenkt zelfs. Al is het in onwetendheid, hij verdenkt die vrucht en hij wil vluchten. O, zo heeft hij onze schande en dood op zich genomen. Ja, laat ons dan toch maar eens terugdenken ook aan uitwendige dingen. Anders zou Juda voor eeuwig verdoemd zijn geworden. En Tamar en Peres en wie er ook geboren zijn, ze zouden nimmer het licht hebben aanschouwd. Hij, onze middelaar. Ja, Juda, uw vrouw Tamar of uw schoondochter, ze was rechtvaardiger dan u. Want haar ziel zag uit in hopen naar het zaad dat komen zou. Waarin de vader beloofd was dat hij komen zou. Maar gij, Juda, gij hebt uw schoondochter die zichzelf verkleedde en vermomde vanwege uw hardheid, vanwege uw egoïsme. Gij hebt uw schoondochter als een hoer gebruikt. En gij hebt daarin betoond de weg van alle vlees. Dat wij overspelers zijn. En uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. Tamar, in geloof heeft zij ontvangen en voortgebracht. Maar wie zijt gij, Juda? Zouden wij daarin nog iets goeds mogen zeggen? Zekerlijk niet. Zekerlijk niet. Maar denk nu eens terug. Denk eens dat hij onze middelaar is. Ja, Juda. Hoe diep en hoe donker ook de weg is. Hoe het ook in uw leven openbaar kwam. Niet als voorbeeld, maar als uitdrukking van wie en wat wij geworden zijn door onze zonde. Nu is daar een middelaar. Gij hebt uw eigen vrucht verdacht, Juda. En gij hebt in uw rechtvaardigheid gezegd, breng ze hiervoor, dat ze verbrand worden. Gij die al lang moest branden en verteerd worden door het rechtvaardig oordeel van God. Gij die op een snode wijze zulk een handeling had gedaan. Laat ze verbrand worden. Is dit niet uw snoer, uw staf en uw zegelring? Gij zijt rechtvaardiger dan ik. O, wat een verdenking. Hij verdacht de vrucht van Tamar. Ja, in de diepste zin kan de natuurlijke mens niet anders dan hem, die enige vrucht, dat enige kind, verdenken, verachten en miskennen. Nochtans heeft het God behaagd tot de roem van zijn genade om Maria te doen geboren worden uit dat geslacht en dat hij uit dat geslacht vlees en bloed heeft aangenomen. Maar aleer hij dat doet, schuift hij de mens met alle inbeelding opzij, opdat niemand zou kunnen roemen dan in onze middelaar, die onze schandelijke ontvangenis heeft goed gemaakt bij God, door niet door de wil des mans, maar door de kracht des Heilige Geestes, ontvangen te worden. Wat nuttigheid verkrijgt gij? Het zou u niet aangaan als ge niet ontvangen en geboren waart. Nu gaat het u aan. Laten we nog eens verder gaan. Zie eens naar David. Nee, niet met vermaak. Niet om te denken in onze harten, wat was dat voor een booswicht. Niet in die schoolmeesterachtige wijsheid die ook in de prediking zo vertegenwoordigd is, waarin wij het zo goed kunnen zeggen wie en wat David was. Hij vreesde de Heer. Maar laten we eens een ogenblik letten. Hij is verblind door begeerte. En daar wordt een kind geboren. Ja, het kind is gestorven. Maar bij die vrouw, bij Bathseba, krijgt hij later nog een kind. Een Salomo. Zij is in de lijn van het geslacht des Heer Jezus Christus. Want uit dat geslacht liet God zijn zoon vlees en bloed aannemen. Hij nam expres geen heilig geslacht, hoewel die er niet zijn. Maar naar de maatstaven van mensen. Je zou zeggen, hij koos een geslacht uit waarin wij de vreselijke worsteling zien van de dood, van de begeerte, van de overspeler. Zo zal hij onze middelaar zijn. Zo zal hij zo dicht bij ons komen. Bij onze schandelijke werken. Bij onze schandelijke wegen. O, dat hij zich daaronder wil laten begraven. Als onder een zware steen van jammer en ellende. Dat hij onze middelaar is. Nu dan, David, wees nochtans blijde. En gij Moab met zijn volk, Rut, de Moabitische, wees blijde. Verblijd u over Obed, verblijd u over Salomo. Ja, Hiskia, verblijd u over Manasse. Als hij daar ligt in zijn wieg. Gij weet de weg des Heren niet. Gij zijt gelukkig weggenomen voor het kwaad. Want uw grauwe haren zouden met smart en graven zijn gedaald, als gij de afwijkingen van uw zoon geweten had. Maar deze middelaar, hij is onze middelaar geworden. En die zal nu in woorden gaan beschrijven hoe diep deze borg gebogen is om zulke verachtelingen in zijn armen te sluiten en als middelaar, als plaatsbekleder, als ene die daartussen staat, mijn dood, mijn rampzaligheid, die ik van het begin af met mij draag, om die voor God te bedekken. Nuttigheid, zeker nuttigheid, want nu is er een ster der hoop. Nu is er een opening, een deur der hoop. Er is hoop niet van de verwekking door ons, van kinderen. Maar er is hoop op die God die de doden levend roept. En die gezegd heeft, dat voorwaar zeg ik u, tenzij iemand wederom geboren wordt, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Er is hoop, wij kunnen geen kinderen voor het koninkrijk meer voortbrengen. Het koninkrijk wordt voortgebracht door God zelf en door zijn Christus, zijn heilige geest, door wedergeboorte. Maar om die wedergeboorte te verwerven, is hij geboren. Om te kunnen sterven, is hij ontvangen in de maagd Maria. O, mijn vloek, om de kind der ontbinding die in ons alle huis en die begint bij ons ontvangen is, de aftakeling en de ontmanteling, om die schandelijke zondeweg van afbraak die eindigt aan het kruis in duisternis en helse angst, om die weg te gaan, om voor die weg zijn kerk te bevrijden. Daarom is hij ontvangen, onschuldig en nochtans mijn schuld, mijn verachtelijkheid dragende. Hij is ontvangen in volkomen heiligheid, om mijn onheiligheid en van u David en van u Salomo en van u Juda, om uw onheiligheid te verslinden en te boeten. Hij is verdacht, hij die niet door de wil des mans geboren is geweest. In de schoot zijner moeder buigt hij reeds, in deemoed het hoofd en zegt, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dan bukt hij reeds onder het gewicht van mijn onheilige ontvangenis en mijn schuldige geboorte. Dan zal hij daar reeds tranen hebben geweend in de schoot zijner moeder. Dat hij als die heilige, hij als de onschuldige, daar reeds moet voelen, mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend, de zonen mijner moeder. Dat is een nuttigheid voor de kerk. Hij verlost, maar dan verlost hij ook met een volkomen verlossing. Hij vergeeft niet alleen uw moorden, gij Manasse, maar hij vergeeft ook uw ontvangenis en uw geboorte. Hij vergeeft u niet te denken aan zijn huis en zijn koninkrijk, vaders en moeders. Hij vergeeft het dat wij slechts vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. En wie heeft een kind verwekt met het oog geslagen op de drieënige God? Wie? O, hij vergeeft het en hij bedekt het. En hij zegt, slaap nu voort, want de ure is gekomen dat ik als de heilige, de onnozele, de afgescheidene van de zonde, in mijn moeders schoot gedragen wordt. Christus heeft alles gedaan. Alles. En hij is middelaar. O, zegt de kerk, onze. Onze. Middelaar. O, zegt de arme vader en moeder, die een kleur van schaamte krijgt bij het overdenken van alle wegen, onze. Onze tussentreder. O, dat denkt gij, die misschien in der jeugd al van het pad van zijn woord zijt afgegaan, zonder dat vader en moeder het wisten. Hij heilige dat woord aan uw harten, zodat gij zoudt bekennen, zou dat kunnen? Zou hij mij afdwalende dochter, die geen lust had aan zere wegen, mij verkeerde zoon, die in zijn leven een gruwel was voor God, zou hij voor mij dat verbreken en vermalen onze hart. Dat doet onze ogen oplichten van vreugde in God onze schepper, die in de zoon zijner liefde genade betoond heeft, die zijn zoon gegeven heeft, in Maria's schoot. En die ons vaders allemaal heeft buitengesloten. Maar in dat buitensluiten van ons, want wij hebben niets dan wind gebaard, ook gij moeders, in dat buitensluiten heeft hij ze ingesloten. Maar dan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Mogen wij dan niet zeggen, wees vrolijk, Maria, want gij omvat de man van Gods keuze, van Gods welbehagen. Mogen wij niet zeggen, wees nochtans vrolijk, onvruchtbare, die geen kinderen, ook in het natuurlijke leven, voort kon brengen tot Gods eer. Zing nochtans vrolijk, want het kind heeft u omvat als de middelaar en hij heeft uw vloek moeders weggedragen. En hij heeft voor verloren dochteren verworven om ze te bezoeken in hun schande. Ook in hun schande na alle betoonde ontferming die hij hen betoond en bewezen had, heeft hij ze nochtans bezocht. En hij heeft ze niet verlaten, maar hij heeft ze toegeroepen, keer nochtans weder, gij afkerige kinderen, gij zult de smaad van uw weduwschap niet meer gedenken. Gij zult u schamen over uw boze weeg. Gij zult mij eren, dat hij de middelaar is. Dat hij daar reeds bij de Vader staat, toen wij ontvangen werden en geboren. En hij is daar als borg. Wij werden misschien naar de uitwendige maatstaven, zoals men noemt, eerbaar ontvangen en geboren. Niet te vroeg, niet in schande van het gedwongen zijn, er was misschien ook van alles aanwezig. Een wieg en kleertjes en cadeautjes van iedereen die met ons meeleefde. Allemaal voor het kind. Allemaal voor het kind. U vindt het misschien belachelijk, maar ik meen het in volle ernst. Dacht u dat er voor die kleertjes en voor die wieg en voor die pop niet betaald is geworden? Dacht u dat het zomaar is geweest dat hij in doeken gewonden werd en in de kribbe gelegen heeft? Dacht u dat het zomaar was, dat het alles zo armoedig, zo onder ellendige omstandigheden geweest is? De moderne mensen lachen om altijd, zeggen ze, dat is niet belangrijk, daar gaat het niet om, dat zijn allemaal fabeltjes, dat kun je in de Bijbel niet vinden. Maar zij lezen de Bijbel naar hun bevatting. Maar als je de Bijbel recht leest, dan ligt het er als vanzelf in uitgedrukt. Hij is onze middelaar. Hij is ertussen gaan staan, opdat wij niet het vurig zwaard in onze kleine vingers zouden krijgen gedrukt en de gramschap Gods maar een pop en een fles. Opdat er voor ons gezorgd zou worden door een moeder en door een vader. Wat is daar alles voor betaald? Dat hij onze middelaar is. Ja, voor hem was dat alles niet. Nee, moeder was zo arm, ze wierp mij reeds op uw in barensmarten, gans onbevreesd. Mocht nauwelijks het licht aanschouwen, of gij zijt ook bron en grond van mijn vertrouwen, mijn God geweest. Kinderen, ja, toen wij geboren werden, dachten wij niet aan. Toen wij gedoopt werden, dachten we er ook niet aan. We waren klein, onbewust. Toen konden we de Heere niet prijzen en verheerlijken. Toen zijn we misschien wel geschrokken van dat beetje water. Misschien nog wel boos geworden omdat we liever iets anders hebben. Onbewust, ja. Maar in de kiem is alles besloten. Alles besloten. Ik stel het scherp eenzijdig. Daar zit alle kwaad en alle ellendigheid in. Ik heb wel een grote mond opengezet. We hadden liever iets anders gehad. Maar nu hij, dat hij onze middelaar is, er duur voor heeft betaald, besneden is, voorgesteld in de tempel, onze schuld, onze zonde op zich geladen heeft, om met zijn volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, nee, steek de vinger nu niet langer uit. Doe nu niet zo verwonderd over David en over Juda. Doe niet zo verwonderd over dat meisje of over die dochter, wat misschien wanhopig thuis kwam. En wier levensgeluk naar haar waarneming afgesneden was, doe niet zo verwonderd. Kaart maar niet te lang na. Maar vertel liever wat een goddeloze mensen wij geworden zijn. En dat er maar één uitweg, één hulp is. Dat is bij onze middelaar. Dat hij met zijn heiligheid en met zijn onschuld mij, ook u weerspannige, bedekken zou voor Gods aangezicht. Ik kan er niets aan doen dat ik het misschien een beetje algemeen zeg. Want het was des vaders welbehagen dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman onze zielen, door lijden zou heilen. De engelen neemt hij niet aan. Het zaad Abrahams neemt hij aan. En dan komt er, als wij nu door de Heilige Geest, door het geloof, bepaald worden bij de nuttigheid van zijn ontvangenis en geboorte, dan wordt het rad onze geboorte, dat ontstoken is van de hel, wordt een ogenblik stilgezet. En wij slaan onze ogen op hem, die als de onschuldige en de heilige gekomen is. En dat sluit in. De kindertjes die gedood werden in Bethlehem. De kindertjes die in zijn eeuwig verbond der genade besloten zijn. Het sluit ze alle in. Het sluit de kindertjes in niet omdat ze beter waren of omdat ze zo jong gestorven zijn. En in het slootje achter het huis verdronken. Niet daarom. Uit ons gevoel van erbarming, van medelijden, dat kan zeer terecht wezen. Dat kan de grond niet zijn. Maar nu gij verdronken kindertjes, die verbrand zijn ook in het water. De kindertjes van vaders en moeders, die met die kinderen geen raad wisten. Maar ze bij God gebracht hebben. En hebben betuigd en verzekerd in hun woord, Heere, tot u alleen. Gij verzegelt toch ook uw eeuwig blijvende belofte. Dat het waarachtig waar is. Ik zal uw God zijn. En uw zaadsgod. Het verbond met Abraham, uw vriend, bevestigt gij toch van kind tot kind. Ja, kinderen, en die toch zo jong reeds het leven hebben moeten laten. Verbrand, gestikt, verdronken. Gij zijt zalig. Niet omdat gij gestikt zijt. Niet omdat gij zo goed waart. maar gij zijt zalig, omdat hij onze middelaar is. En omdat hij met zijn onschuld u, schuldige, eigenzinnige kindertjes, die eeuwig moesten branden en stikken en verdrinken, opdat hij u zou aflossen van uw post, zo kort slechts ingenomen, en voor zijn aangezicht in heerlijkheid daar zou stellen. Hoe goed is het onze God te prijzen, met psalmen die lieflijk zijn en het hart te treffen. Want in die dierbare borg heeft de Vader zijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend en wederstrevend volk. Heeft hij zijn handen uitgestrekt naar bastaardkinderen die in zonde ontvangen en geboren zijn. En hij is er tussen gaan staan als middelaar. En hij heeft gezegd, Vader, straf mij maar. Vader, doe maar net alsof ik de schuldige ben. Vader, laat al die ellende maar op mij. Laat het op mij. Zo draagt hij, hoewel hulpeloos in moeders schoot, draagt hij de misdracht die in het verborgen is weggeworpen. Hij draagt het kind dat nauwelijks het levenslicht aanschouwde en stierf. Hij draagt de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Kan het groter, kan het beminnelijker, kan deze eeuwige liefde Gods onze harten niet ontroeren? Kan het ons niet bemoedigen in alle duisternis van ons bestaan en van onze wegen? En dat alles naar het welbehagen Gods des Vaders, zonder enig iets van ons wat daarin zou kunnen medewerken, uit zichzelf. Hij die om zijn zelfs wil zulke weg heeft uitgedaan. De baarde voor zijn kerk. Wat nuttigheid hebt gij? Nou, gij hebt er geen nuttigheid aan, zolang ge nog op uw borst slaat. Dan heb je wel nuttigheid hoor. Want dat ge nog op uw borst kunt slaan, dat is enkel genade. Want al lang reeds dood kunnen zijn. Maar dan mis ge, zolang ge in die stand leeft, mist ge persoonlijk alle baarde. Die mist ge. Wanneer mist gij dat nu niet? Wanneer komt deze boodschap nu in onze zielen? Hoe kunt ge weten dat gij ook nuttigheid hebt? Want gij kunt wel zeggen, ja, het is mooi. Het is groot. Maar dat zegt zo weinig. Hoe kunt gij dat dan weten? Als gij schuld, zonde hebt, dat heeft iedereen. Dat zeggen wij zo gemakkelijk, dat heeft iedereen. Heb je daar wel eens over gedacht, schuld en zonde te hebben? Heb je wel eens gemerkt in je bidden en in je kerk gaan en in alles wat je doet, dat je er eigenlijk nooit aan wil? Dat je altijd nog probeert goed te praten voor de Heer en zegt, ja Heer, u weet, ik wou dit niet, ik wou dat niet. Of ik heb het zo niet bedoeld. Dat jij je altijd voordeliger aan de Heer voor wilt doen als dat je werkelijk bent. Zonde hebben. Ja, we hebben wel gebreken en tekortkomingen. Er is geen mens volmaakt. Maar mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben. Mijn zon, dat is toch iets anders. Dat is dat nameloze, het is ten dele dat nameloze, dat ellendige, dat geloven van harte, dat wij tegen hem zo gezondigd hebben, dat voor we onze handen bewegen en onze ogen open doen, is het al kwijt. Enkel zonde. Of de Heilige Geest bepaalt vaak bij de dadelijke zonde en haar straf. Maar hij leidt ook verder dat wij zonde zijn, zie je. De dienaars van Mozes werken eraan mee om ons altijd bezig te houden bij de gevolgen der zonde. Dat zijn eigenlijk de gevolgen. Oh, dit is zo verschrikkelijk en dat is zo verschrikkelijk. Oh, land en volk is in verval. Het is allemaal even verschrikkelijk. Maar het zijn de gevolgen. Het zijn de gevolgen. Maar de prediker van het prediking van het evangelie wijst iets anders aan. Die zegt, zondaar, ga eens terug. Je kijkt wel naar die bioscopen. Je kijkt wel naar die voetbalvelden. Je kijkt wel naar al die ontwortelden die door God overgegeven zijn om te doen dingen die niet betamen. Daar kijk je wel naar. En daar ben je wel over ontroerd. Ga nog eens wat verder terug. Kijk eens in de wieg. Ja, nou voel je zeker op. Nou heb je geen behoefte om de waarheid te vertellen. Ga nog verder terug. Ga naar Adam terug, onze vader. Kijk daar eerst eens naar. Kijk eens, daar ligt onze schande en onze vloek. Daar ligt onze dood. Hoe kom ik er ooit van af? Nou, wat denkt u? Wel, er zijn er die verwachten nog enig heil als is flink met de vuist erop geslagen wordt. Wat het zal wezen. Wat het zal wezen. Nee, dat is verkeerd. Daar kom je er niet mee. Nee, je komt er daar alleen maar mee. Ongelukkige, dwaze, verkeerde zondaren die geen vrucht hebben kunnen vinden. Je komt er alleen maar door de boodschap. Gij zult het kinderke vinden. In doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Daar alleen zal het harde hart verbreken. Daar alleen zal de bekentenis ook zijn. Wij geloofden en wisten dat het erg was. Maar dat het zo erg was, dat hij zo laag moet buigen en bukken. Dat ziet alleen in zijn kribbe en aan zijn kruis. Wat nuttigheid hebt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Deze nuttigheid, als we oud en grijs zijn en alles vergeten zijn van vroeger, koud en stijf, dat de Vader nog denkt aan zijn ontvangen kind. Aan zijn geboren kind. Wat nuttigheid hebt gij, vaders en moeders in de kracht van het leven, die ook misschien meer of minder kinderen ontvangt. Wat nuttigheid hebt gij? Wel, als gij de nutteloosheid aanschouwde van u en van uw kinderen, en de plaats die gij inneemt op de aarde. En dat de Satan u wijs maakt dat gij bezig bent de hel te bevolken. En dat de dienaar van Mozes u toeroept. Dat is zijn enige kracht. Weer een brandhout voor de verdoemenis. Als gij geen raad weet met uw kind. Zie er dan vanaf en denk aan de nuttigheid dat hij onze middelaar is. Wat nuttigheid hebt gij, jongens en meisjes, die plannen hebt om een huis te doen te bouwen of te kopen of te krijgen. En die een eigen tafel en stoel begeert en nog meer. En die misschien denkt ook aan een kind of aan kinderen. En die toch door de omstandigheden van de tijd ook waarin wij leven. Alle ellende, alle duisternis die de aarde bedekt. Het weinig aantrekkelijke vooruitzicht van de wereld die als een vulkaan is. Wat nuttigheid hebt gij? Dat hij de middelaar is. En dat hij in de donkerste tijd geboren werd. Die ook de volheid des tijds was. Opdat gij niet zoudt vertwijfelen. En omkomen in alle uitzichtloosheid van beneden. Nu gij zuigeling in de wieg, die er niet bij zijt en die het ook niet horen kan, maar ze zijn er wel in ons midden. Het woord is ook aan hen gericht. Want Gods geest is een geest die niet te stuiten is, is er voor u. Kleine wichten, met ons aan de dood en de verdoemenis zelf onderworpen, is er hoop? Is er verwachting voor u? Niet van u. Er is voor u verwachting vanwege zijn heilige ontvangenis en zijn geboorte, waarin hij al de schuld zijns volks uit het boek heeft weggedaan. Nu zegt de engel tegen Elia: sta op, Elia, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Sta op, man, vrouw en kind, en de geest der genade gorde u aan. En werk en versterken in u het allerheiligst geloof. Opdat wanneer uw ogen verduisterd zijn vanwege al uw kwaad, gij nochtans gebracht moogt worden bij zijn kribbe en bij zijn ontvangenis. Zekerlijk, alle vijanden des Heren zullen vergaan, alle vijanden van dat kind, zij zullen verstrooid worden. Maar die dood waren in misdaden en in zonde, heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. Nu, gij zult zekerlijk de troost ervaren, gij alle wiens hopen alleen op hem is, in het midden van alle ellende, gij zult vroeg of laat, waar gij uw kinderen ziet geboren worden, gedachtig worden aan het teken van het kindeke, in doeken gewikkeld en liggende in de kribbe. En gij zult getuigen, maar gij en gij, mijn ziel, looft gij hem bovenal. Amen.